Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. De blauwe schicht wordt hij genoemd. De ijsvogel. Ineens is het voorbij. Een beetje zoals Chris Natuurlijk. Dat is ook ineens voorbij. Volgende week hoor je de allerlaatste aflevering van Chris Natuurlijk ooit. Maar vandaag nog niet. Vandaag gaat het over de vogel waardoor je hart een stukje sneller gaat kloppen. Het gaat ook over de Laan van Nooit Gedacht. Vrijwilligers maken van dit laantje in Rotterdam-Kralingen een groen paradijsje vol bloemen, insecten, vogels en soms zelfs een vos. En dan is daar nog Cassie Weijlen over vogels. Aangespoeld of platgereden, doodgevlogen of toch levend misschien. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
David Bowie bij Radio Rijnmond, Sound and Vision.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Vogels aangespoeld of platgereden, doodgevlogen of toch levend misschien. Ze zijn de afgelopen jaren gevonden en gefotografeerd door kunstenaars Sue Wiggers en Marijke Boon. Die er een reizende installatie van hebben gemaakt. Met tekeningen van Sue en gedichten erbij van Marijke. Cassie Weijlen is neergestreken in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Waar Chris Natuurlijk de beide makers ontmoet. En vooral Marijke is de vogelaar. Wat heeft zij met vogels?
Ik ben al mijn hele leven vogelaar. Of eigenlijk vogelares. Ik heb het eigenlijk overgenomen van mijn vader. En ik wilde altijd beter worden. Dus ik heb enorm in vogelboeken zitten kijken.
Weet je nog wat je eerste vogel was waarvan je helemaal blij werd?
Nou, het was de strenge winter van 1962. En ik ging met mijn vader naar het Brielse Meer in de auto. En daar was nog één plek vrij in het ijs. En daar zwom een middelste zaagbek.
Getekend door Sue.
Ja. Ja,
helaas is dat... ik kan dan misschien tegen jou zeggen, jij bent blij met een dode mus, maar dit is een dode zaagbek.
Ja, ja, en ik heb hem gevonden op het strand van Terschelling. Toen de vogelgriep zo huisgehouden heeft, toen lagen er ontzettend veel dode vogels op het strand en heel veel verschillende soorten dode vogels.
En, daar en deze ligt eigenlijk... er echt heel zielig bij.
Ja, ik vind hem juist heel...
Maar wel mooi.
Maar ik vind hem heel mooi in rusten. Dus ik denk... Hij heeft een mooi leven gehad, of zij.
Ja, want die pootjes die liggen ook wel echt heel netjes zo naast haar of zijn lichaam.
Precies.
Weet je of het een haar of een hem is?
Weet ik niet. Nee. Maar dat weet misschien Marijke. Ik ben geen vogelkenner. Ja, want ik zei het net verkeerd. Het is een hem. Want het vrouwtje ziet er, is wat donkerder en bruiner. Maar die heeft ook wel zo'n heel leuk kuifje.
Je bent geen vogelkenner, maar...
Ze komen voorbij of ik zie ze en ik word erdoor gegrepen. En vooral de dode vogels die ik tegenkom. Hoe het zand er overheen is gegaan, of de regen, of hoe het eruit ziet als het waait. Dit is een koutje, die lag bij een bankje op de rand van het bos.
Komt dan de schrijver, de dichter erbij, die denkt, ja, wat is er met dat vogeltje gebeurd?
Wij hebben afzonderlijk van elkaar foto's gemaakt, al voordat we gingen samenwerken. En vaak ging Sue dan aan de tekening en ik aan het gedicht. En Kou wordt ook wel K genoemd. En mijn nieuwe bundel, die heet De K van Cassie Weyle. Dus het was heel mooi dat Sue mij deze foto, dan nog een foto, nu is het een tekening, stuurde. En dat ik zei, nou zeg, dat is toevallig. In feite was de foto het allereerst. En ja, allereerst is natuurlijk de dode vogel. En je vroeg net waarom dode vogels, maar dat is toch echt omdat ze blijven liggen. Dus dan kan je ze goed fotograferen.
Hebben jullie het wel eens heel erg jammer gevonden dat je dan zo'n vogel zag, dat je dacht, wat jammer dat het nou deze is?
Ik moet meteen aan die prachtige houtsnip denken, waar we nu even naartoe lopen. Dat is, ik was thuis in Utrecht. Ik hoorde een bons. Ik kijk naar buiten en daar ligt, dacht ik, een dode houtsnip. Dat zijn echt domme vogels. Die kunnen niet zien of er een raam zit of een deur. En toen had ik echt dat... Oh, wat verschrikkelijk. Zo'n houtsnip, zo'n mooie, ja, voor mij toch vrij zeldzame vogel. En dat was wel heel jammer.
Hij was wel direct dood?
Nee, hij was bewusteloos. Hij zat gewoon bij te komen van de klap.
Dus deze is daarna misschien toch weer gevlogen?
Precies, en dat hoor je ook in het gedicht. De houtsnip ligt voor dood, maar leeft, zit roerloos, onbewogen, stil. Die ogen, kraalogen, peursnavel, verenkleed. Doen, een veertje uittrekken. Het zogenoemde schilderspenseeltje, vroeger gebruikt om details mee te schilderen. Dat nu weer doen. Gedetailleerd beeld van een houtsnip. Olieverf/acryl. Of... Nek omdraaien, de vogel kaal plukken, met peper en zout bestrooien, in de roomboter bruin laten worden, korstje. Kunstboek, kookboek, vogelgids. Notoire raamvlieger, lees ik. Kunnen geen afstanden inschatten, lees ik. Kijk uit het raam, weg is die.
Gisteravond heb je ook nog een performance gedaan, want mensen kennen jou misschien ook wel als accordeonist. Mm-hmm. En dan heb jij ook een heel mooi liedje laten horen. Een gedicht eigenlijk. En dat gedicht, dat is van dat schattige vogeltje wat ligt.
Ja, prachtig. Nou, ik vind dat wel Soes. Ja. Hè,
dat
toch?
Is een favoriet toen ik hem zag. Deze was ook bij Marijke thuis. Die haalde ze ook uit de diepvriesla. En toen was het meteen... Oh, ja, deze was, die vertederde zo, dat kleine.
Hij ligt inderdaad heel vredig bij.
Ja, zeker. En
hoe klein is die in het echt?
Nou, piepklein. Zo klein.
Het past in je hand?
Ja, het past tussen duim en wijsvinger. Het is een vrouwtje bonte vliegenvanger. Dus ooit heb ik in een voorstelling, die heette Vogelkijken voor beginners. De cursus Vogelkijken, die heb ik op de parade gedaan, trouwens hier nog in Rotterdam. Dan speelde ik een feministisch ornithologe, Suus van der Vliest. Die vond dat er meer naar de vrouwtjes moest worden gekeken. Hun verenkleed is weliswaar niet zo opvallend, maar zeker de moeite waard. Want de mannetjes zijn meestal mooier qua verenkleed. Ook de bonte vliegenvanger. Maar dit is dus een vrouwtje bonte vliegenvanger, bruin. En ik had hem meegekregen van Annemieke Bakker.
Een schrijfster en een vriendin van jou.
Ja,
en die woont hier in Rotterdam.
Ja.
Dus misschien had ze hem hier in Rotterdam wel gevonden dan.
Nee, ze op Goeree Overflakke in Oudorp. Daar was hij tegen het raam gevlogen. In ieder geval, ik kreeg hem van Annemieke mee. Nog niet ingevroren. En toen heb ik hem thuis in Utrecht op de weegschaal gelegd en toen woog ze 17 gram. Toen ben ik het gedicht gaan schrijven. In ieder geval, en dat gedicht heb ik uitgebreid voor de opening gisteravond tot een lied. De bonte vliegenvanger blues. Vliegenvangervrouw, je ligt al maanden in de diepvries, la 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 la. Oven, friet en bladerdeeg, verder is de diepvries leeg, fiets, doulai, polijka, femina. Je bent een mondvol in het Latijn, in het echt ben je amuse klein licht als een veertje 17 gram. Wow, wow, er staan geen filmpjes op YouTube van bonte vliegenvangersoep of een paté voor op de boterham. Oh, wat moet ik nou met jou? Wat moet ik nou met jou? Vangervrouw. In Frankrijk eten ze de orto, la 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 la. Eerst worden ze kort vet gemest, dan smaakt de ortolaan het best. Maar veel vlees zit er niet aan. Ze vangen, dat is illegaal, leg 10 stuks in een ovenschaal en rooster ze op 180 graden. Oh, 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 ik heb één vliegenvangervrouw waar ik ontzettend veel van hou om naar te kijken, niet om aan te braden. Oh, wat moet ik nou met jou? Wat moet ik nou met jou? Je leefgebied lag in Zuid-Holland, Oudorp op Goeree. Nu lig je diep gevroren hier, mortuarium privé. Wat moet ik nou met jou? Ik heb geen idee. Ik pak mijn instrument en zing de blues.
Zullen we dan nog eventjes het geluid van de bonte vliegenvanger laten horen? Ja, dat zal dan wel een mannetje zijn, denk ik.
Kassiewijlen tot en met 29 maart te zien en te horen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En de bundel De K van Kassiewijlen van Marijke Boon is in het museum te koop en kost €19,95. I don't care for kisses under mistletoe. Being drunk at dinner in my fancy clothes makes me so uncomfortable. Rather be with you alone. Don't like singing carols by an open fire. Never seen. Hier bij Radio Rijnmond. Straks nog een kerstliedje in deze uitzending. En dit was California Christmas.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Kun je als buurtbewoners het verschil maken? In Kralingen in Rotterdam-Oost ligt een laantje dat met behulp van vrijwilligers uit de buurt steeds groener en natuurvriendelijker wordt. De Laan van Nooit Gedacht. Hoe groen en natuurvriendelijk, dat vertellen de initiatiefnemers Bas Rozenbeek en Oscar Jansen. Wat is dat voor vogel bijvoorbeeld, die we nu zo horen?
Tik. Misschien hoor jij dat beter dan ik.
Bas, heb je...
Winterkoning?
Winterkoning.
Ja. 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 Jullie zijn bewoners van de buurt rondom, Laan van Nooit Gedacht. Ja. Wat een mooie naam. Weet jullie iets van deze plek?
Het is onderdeel van een stuk van Kralingen waar heel veel buitenplaatsen hebben gelegen.
Een landgoed was eigenlijk een soort bedrijfseenheid waar ook boerderijen bij hoorden die inkomsten verwierven. En er is een hoeve, die is er nog, die heet Hoeve Nooit Gedacht. En daar is dit laantje naar genoemd. En dit laantje was daarvoor een kade.
Maar het is een heel mooi laantje met knotwilgen.
Ja, toen die nog kade was, stonden die er waarschijnlijk niet. En er zijn foto's nog uit 1929 of iets dergelijks, ja, dat het een populiere laantje was.
Waar ligt het precies, Kralingen-Oost, maar waar?
Nou, het ligt in het verlengde van de Burgemeester Oudlaan. Dat is de brede straat met tram die voor de universiteit langs gaat en voor de echte Rotterdammer langs het Excelsior Stadion. En dat is één rechte lijn zo naar het Kralingse Bos toe. Komt uit bij de Kralingse Manege.
En uiteindelijk hebben jullie een heel groot plan
om alles met elkaar te verbinden. Daar is het Kralingse Bos. Ja. Je kan nog helemaal verder tot aan de Maas.
We haken aan bij het plan wat al bestaat. Dat is, heet Kraling aan de Maas. Het herstel van een verbinding tussen het oudste park, oudste bos van Rotterdam. Want rond 1900 liepen de freules met grote hoeden met pluimen erop te flaneren door de oude plantage. Dat is 255 jaar. Het Kralingse Bos is natuurlijk veel jonger. En maar daartussenin is ook een prachtige flaneerzone waar nu heel veel mensen wandelen en er gebruik van maken. En wij wilden dat weer aan elkaar smeden. Dus dat beoogt ook het plan Kralingen aan de Maas. En de Laan van Nooit Gedacht was eigenlijk een ontbrekende schakel. Dus daar zijn we begonnen. Maar we beogen dus dat dat één grote flaneerzone wordt met veel bloemen en veel bijen.
En zou het dan ook kunnen dat bijvoorbeeld de vos uit het Kralingse Bos hier zo langs wandelt?
Oh ja. Die wandelt al. Ja.
We hebben in de winter in modder sporen gezien. Dat beest loopt zover die kan. En als hij niet doodgereden wordt, dan loopt hij ook op de oude laan. En dan gaat hij ook wel naar de oude plantage.
Ik fietste net hierheen en ik zag allemaal bordjes. Bijvoorbeeld een bordje met niet bekakt.
Dat is een dubbele betekenis. De bordjes hebben te maken met een proef om te kijken of je stukjes die je afzet met een simpel draadje, waardoor daar minder hondenrollen belanden, dat minder bemest wordt. En er is een relatie tussen mest en bloemenrijkdom. Dat zie je ook in de landbouw. Als er heel veel mest uitgereden wordt, dan zie je bijna geen bloem meer. En dat is met hondenpoep idem dito. Dus als je een veldje wat minder laat bekakken, dan moeten er meer bloemen komen.
Bas, ik had een voorgesprek en toen zei jij tegen mij van, ja, we maken ook stierenkuilen.
Zo'n kuil die wordt dan gemaakt door stieren die jaar rond in het wild verblijven. Die gaan dan natuurlijk gedrag vertonen. En een van die dingen is dat ze hun macht tonen door de grootte van de kuil die ze kunnen maken met hun kop en schouders. Ja, het is echt
imponeren, ja. Dus Bas en ik zijn ook begonnen met dat imponeren. En in de natuur doen twee stieren dat eigenlijk nooit gezamenlijk. Maar wij hebben het voor elkaar gekregen om gezamenlijk één stierenkuil uit te graven. En waar is een stierenkuil goed voor? Dat is losse grond. En er zijn ook weer beestjes die daar weer gebruik van maken. Is het niet om op te warmen in de zon, dan is het wel om een gaatje te graven en een nestje te maken. Er zijn ook graafbijen. Er zijn zo enorm veel verschillende wilde bijen. We zijn doen aan rewilding. Bas zei ook net dat het richting Ark is, doet dat ook. En het herverwilderen is eigenlijk geen mooi Nederlands woord voor. Maar dat betekent dat je dus kijkt wat er hier oorspronkelijk gegroeid zou kunnen hebben. En dat probeer je dan weer terug te brengen. En als dat niet vanzelf kan komen, dan moet je er toch een handje helpen. En bijvoorbeeld wilde margrieten, die bloeien wel op de bermen van de Kralingse Weg. En bloeien ook op de Burgemeester Oudlaan, maar niet op de Laan van Nooit Gedacht vooralsnog. En die kunnen ook niet uit zichzelf daar komen. Omdat de zaden, die zijn dan net iets te zwaar om hier naartoe te waaien. Of worden ook niet met vogeltjes getransporteerd. Dus je moet dan een plantje neerzetten die hier gaat bloeien, zaad zet en zichzelf vermenigvuldigt. Want dan is die hier en dan blijft het zaad hier en er komen er steeds meer. Dat doen we door plantjes neer te zetten. We hebben ook kievitsbloemetjes, tulpjes, bolletjes geplant. Aan de andere kant, de struikenzijde is meer bloemrijke ruigte. Wat daar het heel goed doet, is boven verwachting, is pastinaak. En ook wel kaardebollen, dat zijn grote planten. Koninginnenkruid, ook helemaal grote planten. Die ook wel heel mooi bloeien. Boerenwormkruid, ook een voorbeeld. Dus dat zie je dan aan de struikenkant. En aan de andere kant is wat meer licht. Zeker omdat we die wilgen een beetje in toom houden. En daar kunnen dan zoals margrieten en knoopkruid en boterbloemen groeien. Dat is paars, wit en geel. Dat is al heel mooi om te zien.
Hebben jullie nou tips? Hè? Want jullie doen dit samen met andere bewoners. Voor mensen die denken, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook mijn buurt een beetje vergroenen.
Begin gewoon. Alle kleine verschilletjes die je kunt maken, die helpen al. Hè, want ik woon zelf hier dichtbij. Daar zijn boomspiegels. Ja, die schreeuwen gewoon uit. Red mij. Dus een paar tegels eruit halen en laat de wildernis daar beginnen.
Nou, na 8:30 dan gaan we nog eventjes terug naar de Laan van Nooit Gedacht in Kralingen.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Maar nu is het hoog tijd voor de weekendkranten. Wat staat erin over groen, natuur en milieu en ook wat er buitenin staat? Je hoort het in het overzicht, ik lees het samen met Aris van Meter. Aris, goedemorgen.
Goedemorgen. Van het Europees Parlement mogen vleesvervangers straks geen namen meer hebben die op dieren lijken. Welke lobby zit er achter dit onverwachte verbod? Lees je in de Volkskrant.
Wat dacht je van een kerstmenu met konijnenvoer? Konijnenvoer met een hoofdletter. In Tijdgeest, de weekendbijlage van Trouw, vind je een interview met de chef-kok van dit plantaardige restaurant in Arnhem. En als bonus een kerstmenu. Plantaardig, een tikkeltje uitdagend, maar vooral feestelijk. Ga jij maken toch, zeker? Of niet?
Absoluut, ja hoor. Vegan.
Ja. Ja,
nou ja, super. Alle kranten schrijven over Wolf Bram, die na maanden jagen dood is. Net als Rijnmond gisteren schrijft het AD Rotterdam dat het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam aast op het afgeschoten dier. Conservator Bram, jawel, met dezelfde voornaam als de wolf, die wil hem in de collectie van het museum opnemen.
In de Volkskrant een verhaal over de maandag overleden zoogdierdeskundige en natuurbeschermer Ian Douglas Hamilton. Zijn levenslange passie zou het leven van tienduizenden Afrikaanse olifanten redden.
En van Marentak tot Egeltjeshulst. Voor vers geplukte kerstversiering moet je vandaag in Trompenburgtuinen en Arboretum zijn. Takken van dennen, sparren, coniferen en hulst komen rechtstreeks uit de botanische tuin in Rotterdam-Kralingen. Kijk op trompenburg.nl voor meer info.
Dankjewel, Aris van Meteren, met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Het weerbericht van Stefan van der Gijs. En je hoort het al, Stefan. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Chris.
Hij was alweer bezig vanochtend, hè? De lente aan te kondigen, die merel.
Ja, nou, je zou het haast denken inderdaad, want de temperatuur nu is zo'n 7 graden. En dat is eigenlijk een temperatuur ja, die hoort in de middag. Nou, en dat dan dus in de vroege ochtend, dat is niet helemaal normaal voor de tijd van het jaar. Ja, en die lentekriebels, dat gaat vandaag eigenlijk wel een beetje door. Want na de zonloze en grijze dag van gisteren keert vandaag de zon weer helemaal terug in de regio. Vanochtend nog een paar laatste wolkenvelden, maar vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend steeds zonniger. En vanmiddag zal het op de meeste plaatsen zelfs stralend zonnig zijn op deze zaterdag. Nou, blijft droog. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar zo'n 11 of misschien zelfs wel 12 graden. Met daarbij maar weinig wind. Nou, dat lijkt dus echt wel op de lente vandaag, Chris.
Ja, zeker. Heeft de Merel wat te doen vandaag, hè?
Nou, dat denk ik wel. En ook de komende dagen houden die temperaturen nog wel stand. Want de dubbele cijfers blijven nog wel eventjes bij ons in de regio actief. Komende nacht wordt het wel weer grijs met nevel en mist. Koelt dan af tot een graad of 4. Ja, en de bewolking van komende nacht, moet ik zeggen, die nemen we mee naar de dag van morgen. Dus morgen wel weer een grijze dag in de regio. Het blijft dan wel droog, temperatuur van een graad of 9. En er staat morgen duidelijk meer wind uit een zuidelijke richting, een windkracht 4 tot 5.
Dat is misschien wat minder voor de bruggenlopers. Weet het eigenlijk niet. Maar,
Is misschien wel, ja, als je hem tegen hebt, is het natuurlijk niet zo prettig. Ja. Maar goed, het blijft droog en een temperatuur van een graad of 9, dat is dan wel weer heel erg prettig. En als we even een stapje verder kijken na het weekend, dan wordt maandag toch wel weer een vrij zonnige dag in de regio. Als iedereen weer aan het werk is, blijft dan droog, temperatuur van zo'n 11 graden. En op dinsdag en woensdag dan een afwisseling van bewolking en wat zon, blijft het ook droog op de meeste plaatsen. Middagtemperatuur nog steeds van zo'n 10 of 11 graden. En pas vanaf donderdag, dan wordt de kans op regen weer wat groter. Maar ook dat is op dit moment nog een beetje onzeker. De winter is voorlopig ver weg.
Ja, heb je nog plannen voor het weekend?
Ja, ik ga straks de jeugd coachen, de 9-2 bij Nieuwhoorn. Wij moeten tegen Stellendam uit mijn hoofd. Nee, Rozenburg. Dus dat wordt een leuke wedstrijd.
Oh, zeker. En laten we hopen dat het dan morgen ook een hele leuke wedstrijd wordt. Daar zijn we wel aan toe, toch, Steven?
Ik hoop het ook, Chris. Zeker weten.
Heel fijn weekend.
Hoi, hoi.
Luisteren allemaal naar Chris, kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. the dose of struggles, armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Tracy Chapman, talking about a revolution.
Dit is Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk, lekker biodivers.
In Kralingen in Rotterdam ligt de Laan van Nooit Gedacht. Het historische laantje was vroeger een kade grenzend aan de vroegere buitenplaats Nooit Gedacht. Bas Rozenbeek en Oscar Jansen zijn buurtbewoners die sinds 2021 aan de slag zijn om samen met andere vrijwilligers de saaie bermen met alleen maar gras nieuw leven in te blazen. Letterlijk. Vandaag worden in het laantje de knotwilgen onder handen genomen en die taak hebben de bewoners overgenomen van de gemeente, zegt initiatiefnemer Oscar Jansen.
We kunnen dat beter afstemmen op beesten en planten. Dan zit er ook in een knotwilg goede planten, als je goed kijkt. Dus een goede varen, dus een valeriaan, noem maar, of een vlier. Die biedt een voedingsbodem aan ook planten die in een knot kunnen groeien. En ook een knotwilg biedt snel gelegenheid aan holtebroeders, vogels, duiven kunnen erin broeien. Eenden kunnen erin broeden. In het voorjaar, als er katjes zijn, is het een nectarbron. En als je alles in één keer eraf haalt, dan is dat verdwenen. Want dan gaat er geen vogeltje meer in een kale knot broeden. Wij doen niet knotten, maar stikken heet dat, met CK. Dat is de dikke takken eruit halen. Dat deden boeren vroeger ook, want die haalden eigenlijk alleen maar van een knotwilg eraf wat ze nodig hadden. En vaak, het is ook heel veel werk, dus het lukte ze niet om alle wilgen te knotten.
En waar laten jullie die...
Dat is eigenlijk je vraag, hoe profiteert de natuur ervan? Daar hebben al die takken die eraf kwamen. Bas was veelal aan het knotten, daar was hij een uur mee bezig. En ik was een uur bezig om de takken te verwerken tot takkenrillen. Dus we hebben nu een takkenril van de Schravenweg tot de Kralingse weg gemaakt. Dus over de lengte van de Laan van Nooit Gedacht. En in die takkenrillen legden we ook allemaal levende struiken. En zo ontstaat een heel dicht geheel waar egeltjes in kunnen schuilen en overwinteren. Daar kunnen roodborstjes in broeden, die doen dat ook. Winterkoninkjes en overwinteren ook nog allerlei andere beesten in. Als je ze uit elkaar zou halen, dan wemelt het van het leven.
Oh kijk, er zit ook weer een leuk vogeltje.
Bas, wat zie je? Dat is een meisje. En ijsvogels zitten hier ook. En we hebben bewust laten we de overhangende takken, takken die over de sloot hangen, die moeten juist blijven hangen, want daar zit een ijsvogel op. Een ijsvogel kan niet vanuit de lucht in het water duiken. Er zijn wel vogels die dat kunnen, maar dat vergt nog meer energie. Hij moet eerst op een tak gaan zitten en vanuit een tak duikt hij het water in en dan spiest hij een visje aan zijn pluim. Dat kun je soms zien als het rustig is op de Laan van Nooit Gedacht. En op die takken...
Als je aan het werk bent hier misschien?
Ja, we gisteren nog. Ja, en dan als het zonnetje schijnt, dan blinkt dat blauwe van dat vogeltje zo mooi. Het zijn echt juweeltjes.
Nou, het wordt trouwens nog veel natuurlijker in de buurt, want de bewoners die hebben inmiddels toestemming van de gemeente om ook in de burgemeester Oudlaan aan het werk te gaan. En die ijsvogel waar Oscar over sprak, die ijsvogel, die komt straks na de muziek uitgebreid langs in Chris Natuurlijk.
Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time for the baby, and the snow is falling on the ground.
Christmas, Christmas.
Well, it's Christmas time for the baby, and the snow is falling down.
Christmas, Christmas.
Well, you be a real good little girl. Santa Claus is back in town. No sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see me coming in a big black Cadillac.
Christmas.
Your pretty stockings, full of delight. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. Oh, Christmas darling, oh baby, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good little baby, Santa Claus is back in town.
Nou, hartstikke gezellig toch? Hij is weer in de stad. Santa Claus, Elvis Presley.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
De blauwe spicht, zo wordt de ijsvogel ook wel genoemd. Een felblauwe flits langs het water. Voor je het weet is hij weer verdwenen. Maar als je hem ziet, dan maakt je hart even een sprongetje. En dat geldt zeker voor Jean-Pierre Gele, natuurjournalist bij de Volkskrant en Saskia van Loenen, eindredacteur bij NRC. Ze zijn schrijvers van het boek De IJsvogel. Het nieuwste deel in de beroemde vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. En ja, ze zouden allebei hier zijn in de studio. Maar toen, Saskia, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, toen zat het even ontzettend tegen, want we waren keurig heel erg op tijd opgestaan. Dus we wilden de auto starten en de accu bleek leeg. En wat ik ook probeerde, hij deed het niet en alle buren lagen nog te slapen. Dus ik kon ook niet zeggen, mag ik jouw auto even lenen? Dus ja, toen werd het telefonisch, vrees ik.
Nou ja, joh, we gaan er gewoon wat leuks van maken. Want de ijsvogel is gewoon een prachtig beestje. Er komen er steeds meer. Hè? Ja, als je ze ook vaker ziet, dan lijkt het me eigenlijk helemaal niet zo goed voor jullie hart.
Nee, dat klopt. We krijgen best wel vaak dat het hart even wat ritmestoornissen kent. Want we zien ze inderdaad steeds vaker. Wat natuurlijk hartstikke fijn is. En het is ook zeker niet zo dat het gaat vervelen. Hè? Dus dat je voor de zoveelste keer een ijsvogel ziet en je schouders daarover op gaat halen of zo. Het blijft elke keer weer een fantastisch moment. En elke keer weer, als we met z'n tweeën zijn, dan geven we elkaar een high five van yes, we hebben weer een ijsvogel gezien. Dus, en ik hoop dat dat nooit meer overgaat. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Ja, ik was zelf afgelopen zondag in het Kralingse Bos, zag ik er ook eentje. Ik had hem al vaker gezien, maar voor mijn man was het dan de allereerste. En dat is dan toch ook heel bijzonder, hè, zo'n ontmoeting.
Ja, en dat is ook, denk ik, wat de ijsvogel anders maakt dan andere vogels. Dat bijna iedereen die een keer een ijsvogel ziet of heeft gezien, die weet nog precies wanneer dat was, met wie die was, waar die was. Omdat dat een onuitwisbare indruk maakt. He, dat is natuurlijk dat blauw. He, er zijn natuurlijk meer mooie vogels, ook andere vogels met prachtige kleuren. Maar de ijsvogel heeft dat fluoriserende blauw. Zeker als je hem zo op zijn rug ziet en het zonnetje er goed op schijnt. Ja, dat is een soort fonkelende edelsteen die over het water schiet. Ja, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Zeker als je dat voor het eerst ziet. Je weet wel van plaatjes dat de ijsvogel een mooie blauwe vogel is. Maar als je hem dan echt live ziet met dat blauw, ja, dat doet iets met een mens. Dat is bijna onnatuurlijk.
Ja,
zo mooi.
Ja, maar het grappige was dus, wij zagen hem niet over het water scheren, maar hij zat tussen de blaadjes en dan zag je hem ineens knalblauw oplichten. En later viel hij weer helemaal weg tussen die oranje gekleurde herfstbladeren. Ineens dacht ik, hè, waar is hij nou gebleven? En daarna zagen we hem weer. Is dat een typische ijsvogelervaring?
Ja, zeker. Ze kunnen zich ook perfect onzichtbaar maken. Je zou denken, die achterkant is fel blauw en de voorkant heeft natuurlijk een oranje buikje. Nou, dat zijn kleuren die zie je wel als die in een groene struik zit. Maar het heeft toch te maken met de lichtinval, hoe dat blauw zich manifesteert. Dat blauw kan ook groenig worden bijvoorbeeld. En hij kan zichzelf zo bewegen eigenlijk, ja, dat hij min of meer oplost in de begroeiing en je hem gewoon niet ziet. Hooguit als je exact weet op welk takje die zit en je hebt een verrekijker bij je, dat is dan wel essentieel.
Handig,
en je kunt goed inzoomen, dan kun je misschien wel onderscheiden, maar dan zeker niet meer met het blote oog.
Nee, dus, en als je nou een veertje zou vinden, Saskia, ergens zo op de grond van een ijsvogel, dan zou je helemaal niet denken dat is een ijsvogel, veertje.
Nee, want die is voor het grootste deel is die grijs. En aan het uiteinde is die blauw en die veertjes zitten zo, ja, dat het een blauw geheel geeft. Maar het is niet zo dat je dan knalblauwe vleugels vindt die onmiskenbaar van een ijsvogel zijn.
Nee, en dat komt dus doordat, ja, dat hebben andere vogels ook wel, hè? Ekster zie je dat ook wel, dan als de zon erop schijnt, dan zie je dat blauw. Maar eigenlijk is het helemaal geen blauw.
Nee, dat is heel bijzonder. Dat heeft bijvoorbeeld ook de wilde eend, hè, met die nek die ook verschillende kleuren kan aannemen. En dat geeft een heel mooi effect. En dus je moet eigenlijk geluk hebben dat je de ijsvogel ziet in de ideale omstandigheden.
Ja.
Dat je zijn rug ziet natuurlijk, want dat blauw vind ik persoonlijk toch wel echt een stuk mooier dan het oranje. Dat het zonlicht er zo op schijnt, dat blauw echt optimaal je ogen in knettert eigenlijk.
Ja, en over oranje gesproken, de oranjes, het koningshuis, die hebben ook iets met ijsvogels. Wat precies?
Ja, dat klopt. Ja. Maxima heeft bijvoorbeeld een broche van een ijsvogel gedragen. En het standbeeld op het plein in. Of is het plein? Of ik moet het even aan Jean-Pierre vragen. Die zit hier tegenover me.
Die zit gewoon mee te luisteren of jij het allemaal goed doet.
Die heeft zich daarin verdiept en die woont ook in Den Haag. Daar staat een standbeeld van. Is het nou wie is het nou die daar zit? Willem van Oranje zelf, daar is ook een ijsvogel bij afgebeeld bij dat beeld. Dus ja, de ijsvogel heeft ook eeuwen geleden al enorme indruk gemaakt. Je kunt hem ook op heel veel oude schilderijen zien. Vincent van Gogh heeft een paar.
Ja, en daarvan zeggen jullie nou... Een
mislukte ijsvogel.
Ja, precies. Hij kan het mooi, maar dit?
Nee, precies. Wij vermoeden dat hij ergens een opgezet exemplaar heeft opgeduikeld en daar een schilderij van heeft gemaakt. En die opgezette vogel was vast niet zo mooi als in het echt.
Hij is meer van de kraaien, een beetje meer depressief en dan heb je gewoon een zwarte kraai.
Precies, sombere ijsvogels. Maar je kunt hem dus maar beter in het echt zien. Beter dan op een schilderij. Dat is toch wel onze conclusie nadat we behoorlijk wat ijsvogels hebben langs zien komen. In gedrukte of geschilderde vorm. De live ervaring is eigenlijk wat je een keer meegemaakt moet hebben.
Ja, nou is dit het 28e deel in de vogelserie van Atlas Contact.
Ja.
Vonden jullie het niet gek dat er niet iemand eerder koos voor de ijsvogel in deze serie?
Ja, nou, de waarheid gebied te zeggen dat wij hier jaren geleden al aan begonnen zijn. We hebben er krankzinnig lang over gedaan. Maar dat heeft ook een reden, want we hebben allebei een volle baan. En ja, je moet dat maar in je vrije tijd zien te doen. En we hebben ook nog een gezinsleven en zo. Dus het kwam gewoon langzaam in kleine stukjes steeds tot stand. Hè? En toen ik het vroeg aan de uitgever die deze serie heeft bedacht. Dat is een jaar of 5, 6 geleden, denk ik. Toen zei ik, God, is de ijsvogel al in de maak? Nee, zei hij. En toen zei ik, nou, mogen wij die dan schrijven? Want wij hadden net het boekje Spotvogels geschreven. En toen zei ik, ja, dat is goed. En toen waren er nog niet zo heel veel delen in deze serie. Dus toen, nou, ik denk de helft ongeveer van het aantal wat er nu is. En daarna verschenen er allerlei delen. Alleen, ja, die ijsvogel van ons, dit was een beetje een trage, zeg maar. Dus die is er dan nu pas.
Ja, en wat moest er nou precies in dit boek van jullie? Waarvan dachten jullie van, ja, dit kunnen we niet... Ja, behalve natuurlijk die kleuren, hoe het gaat met de ijsvogel. Maar waren er ook dingen waarvan je zegt, ja, dit moest er ook in?
Ja, er was nog niet echt... Er zijn wel boeken geschreven waar ijsvogels in voorkomen. Ook vogelboeken, of fotoboeken, hè, met prachtige plaatjes en zo. Maar zo'n boek die alles over die vogel vertelt... de geschiedenis, de mythische verhalen waarin die voorkomt...
Ja, want de mensen houden daar ook van. Dat spreekt aan, dat mythische. Wat is het verhaal daarachter?
Ja, bijvoorbeeld hoe die vogel aan zijn naam komt, daar doen verschillende verhalen over de ronde. Dat is nog steeds niet helemaal opgehelderd wat nou de echte achtergrond is. Maar ja, de verschillende mythische omstandigheden rond die vogel, ja, dat... Daar zijn wel boeken over verschenen, maar dan wordt alleen dat aspect belicht. En wij hebben geprobeerd...
Alles
een beetje
van de ijsvogel.
En ook wat hij doet met mensen. Want dat hadden we nog niet zo teruggelezen ergens. Dus het boek is eigenlijk een mengeling van de feitjes die je over zo'n ijsvogel wilt weten.
Nou, bijvoorbeeld ook... dus dat de ijsvogel helemaal niet van ijs houdt.
Ja. Ja, dat is wat dat betreft, de winters worden steeds zachter. En dat is natuurlijk om een behoorlijk dramatische reden, de klimaatverandering. Het enige voordeel daarvan is dat het met de ijsvogel dus stukken beter gaat. Want als alle sloten en meertjes en vennetjes zijn dichtgevroren, ja, dan kan hij zijn visjes niet vangen. En dan gaat hij dood. We herinneren ons misschien nog wel die prachtige foto van die ijsvogel die onder dat ijs zit. dat was in 2018, heeft een jongetje uit Ozaan een foto gemaakt van een blauw vogeltje onder het ijs achter zijn huis, waar mensen over aan het schaatsen waren. Ja, dat was zo'n voorbeeld van wat er gebeurt met de ijsvogel als het flink gaat vriezen.
Ja, dat was een heel bijzonder verhaal ook, want uiteindelijk is deze vogel terechtgekomen in het Natuurhistorisch Museum.
Ja,
hè? Die hebben
een
collectie, klopt. Dode dieren met een verhaal, ijsvogel.
Ja. Ja, geweldig. Ja, Kees Moeilijker. Ik had daar namelijk een stukje over geschreven in de krant, waar ik voor werk voor NRC, over die vogel. En ik was bij de jongen op bezoek geweest die die had gevonden. En daar lag in de vriezer een enorm ijsblok met dat vogeltje erin. Dus dat was al heel bijzonder. Daar had ik een verhaaltje over geschreven. En prompt hing Kees Moeilijker aan de lijn. Heb jij de gegevens van deze familie? Want ik zou me heel graag mijn collectie dode dieren met een verhaal opnemen. Nou ja, en toen heb ik ze aan elkaar gekoppeld. En zo is het ook gegaan. Eerst heeft hij daar in de vitrine in een soort ijsbak gelegen. Tot het ijs te dof werd. En toen hebben ze hem ontdooid en heel mooi weten op te zetten. Dus hij ligt daar gewoon in de vitrine.
Ja, en nog steeds te zien ook. Je kunt hem ook zien op foto's. Hè. Ijs hebben ze dus geen last meer van. Omdat het, nou ja goed, het zal nog wel eens een keertje vriezen. Maar in ieder geval door klimaatverandering is het allemaal wat milder. Dus dat is goed voor de ijsvogel. Maar
ja.
Zijn er nog wel andere bedreigingen voor de ijsvogel vandaag de dag?
Nou ja, het is, een bepaalde soort sloot met een mooie hoge oever, zeg maar. Vooral bij beken vind je die van natuur en rivieren. Dat is wat hij eigenlijk nodig heeft om een nest te kunnen maken. Een hoge, steile oever. Daar is in Nederland behoorlijk wat van verdwenen. Alhoewel het hier en daar weer wordt teruggebracht. Hè. Dan krijgt een beek zijn natuurlijke vorm weer terug. En ook dat soort oevers. Dus dat is heel belangrijk. Dat er voldoende natuurlijke nestgelegenheden zijn. Maar gelukkig, daar staat wel tegenover dat er heel veel mensen zijn die van de ijsvogel houden en die bewust ijsvogelwandjes aanleggen. Dus dat zijn eigenlijk nep-oevers, zou je kunnen zeggen, met een soort van voorgeboorde gaten af en toe. En daar maakt de ijsvogel dankbaar gebruik van. En waar je die ijsvogelwandjes ook neerzet of aanlegt, bijna altijd komt er toch een ijsvogel. Ook al is het om de hoek bij een lelijke snelweg bijvoorbeeld, zo'n plek dat je denkt, nou, dat is nou niet bepaald een idyllische natuurervaring. Maar de ijsvogel maakt het niet zoveel uit. Als die maar een plekje heeft met water uiteraard, met de juiste grote visjes die daar zwemmen, nou, dan maakt hij heel graag gebruik van zo'n holletje die de mensen hem heeft aangeboden. En ja, er zijn behoorlijk wat mensen bezig met de ijsvogel. Echt heel veel vrijwilligers. En bepaalde streken van Nederland stikt het werkelijk van de ijsvogels, omdat ze daar heel fanatiek bezig zijn met die broedwanden. Ja, dat gaat heel erg goed
met de ijsvogel. Ja, maar ja. Hij heet dus bij ons heet hij ijsvogel, maar in andere landen heet hij anders. Hij heet bijvoorbeeld ook Kingfisher. Nou, dat is ook niet voor niks.
Nee, precies. En dat is eigenlijk een naam die hem veel meer recht doet natuurlijk. Het is echt de koning van de vissers, want er is geen vogel die zo prachtig schitterend met een snelheid dat je het bijna niet met het blote oog kunt zien, het water induikt en dan zo pats meteen dat visje in zijn snavel heeft en weer opvliegt. Dat is waanzinnig. Hij heeft ook een enorm gestroomlijnde vorm eigenlijk. Het is zelfs zo dat Japanse treinontwerper, en die werd gevraagd om een hoge snelheidstrein te ontwerpen die minder luchtdrukgolven zou veroorzaken in tunnels, want die zorgde voor grote knallen en halve explosies, om een trein te ontwerpen die wat minder drukgolven zou veroorzaken. En dat was een vogelaar. En die man die had gezien hoe een ijsvogel dat water insuist en dat er eigenlijk relatief weinig rimpeling in het water ontstond. En die heeft eigenlijk zijn trein ontworpen aan de hand van de vorm van de ijsvogel. En toen maakte die trein geen knallen meer in de tunnel. Dus ja, dat geeft wel aan wat een fantastische vorm die ijsvogel heeft. En een waanzinnige duiker. Hij kan ook heel goed door dat water heen kijken. Dat hij precies ziet waar het visje zwemt. He, wat als wij zeg maar een spelletje moeten doen op een koningsmarkt of zo met een bak water en daar ligt een muntje op de bodem en je moet hem in één keer pakken, dan gaat het vaak fout. Door de breking van het water. Maar de ijsvogel heeft een oog wat dusdanig is gemaakt dat hij daar doorheen kan kijken en dus wel precies op de juiste plek dat visje vangt.
Ja, maar ja, helaas is hij daardoor dan wel weer vaak, hè, door dat hij daar zo'n kracht in heeft, een raamslachtoffer. Want een raam ziet hij dan weer niet.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, dat is het nadeel. Ja, ja, helaas. Ja, kijk, ze vliegen wel eens tegen glazen puien aan en dergelijke. Wel minder vaak dan andere vogels, hoor. Het is niet zo erg als bij houtsnippen. Maar inderdaad, ook daar vallen raamslachtoffers bij. Ja,
dat en je leest het allemaal in jullie prachtige boek De IJsvogel. En wat ga jij vandaag doen? IJsvogels kijken of naar de garage?
Nou, ik heb de wegenwacht al gebeld. Die komen straks. Dan moeten we zeker een half uur auto rijden. Dus wij hadden besloten, laten we dadelijk maar naar de Veluwe rijden en een mooie wandeling maken. Dan heb ik twee keer een rit van ongeveer 40 minuten. Dan is de accu weer helemaal opgeladen.
En Bram, kom je niet meer tegen?
Nee, Bram niet. Maar Hubertus misschien wel, want die loopt rond op de Veluwe. En de vorige keer dat wij daar waren, zagen we allemaal wolvensporen. Dus wij hopen stiekem eigenlijk dat we misschien wel weer een glimp gaan opvangen straks.
Ja, en dat lezen we dan vast weer of in NRC of in de Volkskrant. Maar
ja,
in ieder geval gaan we nu
kunnen.
Natuurlijk allemaal De IJsvogel lezen van Jean-Pierre Gele. Saskia van Loenen, het is uitgegeven bij Atlas Contact. Kost in de winkel €22,99. Jean-Pierre, jij daar op de achtergrond, dank je wel. En Saskia, jij ook heel erg bedankt. En pas op voor jullie hart, hè?
Ja, dankjewel.
Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Aris van Meter en Rob van der Meer. Die werkte mee. Volgende week afscheid van Chris Natuurlijk. En voor nu een heel fijn weekend. Tot volgende week.